106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, luisteraars, we gaan verder met een gesprek met Hans Mostert van de Voedselbank en pastoor Robin Vol van de Oud-Katholieke Kerk. Mij werd voor de uitzending een AD in de hand gedrukt van, ik ga even naar de datum kijken, van 30 december. En daar staat de oliebollenactie in.
Ja, mooi hè?
Ja, mooi hè? 3750 oliebollen en dat mag echt wel een keer gezegd worden. Bakker Jacques van Roon is de goede gever die daar een hele nacht aan besteedt. Met dat vrienden, zijn personeel daar blijkbaar niet mee belast, maar dat met vrienden doet. En 3750 oliebollen bakt voor cliënten van de voedselbank. En dat is al, dat is niet de eerste keer, meneer Mostert.
Nee, dat is al, dat gebeurt al zolang ik zelf, dat is nu 9 jaar bij de voedselbank ben. Ik weet niet precies wanneer het begonnen is, maar dat is een jaarlijkse traditie geworden, ja. Om aan te sluiten bij de Nederlandse oudejaarscultuur en oliebollen ook te verzorgen, ja.
Nou heb ik gehoord dat in de wandelgangen, of waar is, weet ik niet, maar dat er nogal wat mensen zijn die niet goed weten wat ze met die oliebollen aan moeten. Ik neem aan dat het gaat om nieuwe Nederlanders? Of,
Ja, dat is ongetwijfeld zo. Het is natuurlijk een duidelijk een Nederlandse traditie. En het is denk ik ook goed om de mensen die hier komen, die Nederlandse traditie daarmee kennis te laten maken. Vandaar ook dat wij aan iedereen die bij de voedselbank is dat meegeven. En ja, sommige mensen vragen zich verbaasd af, wat zijn dit voor dingen? En dan kunnen we dat netjes uitleggen. Kunnen ze proberen of ze het lekker vinden of niet. En een beetje aan de Nederlandse cultuur op dit punt snuiven. Dat is denk ik een goede manier.
Ja, hoe valt het uiteindelijk?
Nou, er zijn wel mensen die zeggen van nou doe maar niet. Die zijn er wel, maar het overgrote deel van de mensen die nemen ze met dankbaarheid aan. Ja.
3750 oliebollen, hoeveel krijgen de cliënten mee?
We maken zakjes van 5. En standaard gezinnen, dat zijn mensen met gezinnen met 1 of 2 personen, die krijgen een zakje van 5. Grotere gezinnen van 3 of 4 personen krijgen 2 zakjes van 5. En de extra grote gezinnen van 5 of meer personen, die krijgen 3 zakjes van 5.
Lekker om te smullen op oudjaar.
Ja, met suiker erbij. Dus,
Ja. Nou, met dank aan Bakker Jacques van Roon. Dat mag toch echt wel een keer gezegd worden. Ja, ook hier op de radio.
Het is elk jaar een hele onderneming.
Ja. Mogen we best wel een keer reclame maken voor deze man die dat zo met zoveel liefde doet.
Ja.
Meneer Mostert, we hadden het onder de muziek hadden we het even over het nieuwe normeringsstelsel voor de voedselbank.
Ja.
Als ik het goed begrijp, houdt het in dat meer mensen gebruik kunnen maken van de voedselbank.
Ja, de strenge norm die we hanteren wordt enigszins verruimd. Dat is de ene kant. Die gaat omhoog met €15 voor één persoon. En voor de rest van de persoon in het gezin €5 per persoon. Dus dat wordt iets ruimer. En aan de andere kant worden er een aantal vaste lasten extra benoemd. We sluiten aan bij het Nibud op dat punt. Die daar begrotingen voor maakt voor minima. Dus een aantal kostenposten die iedereen ook heeft, worden nu ook in de vaste lasten meegenomen die er eerder niet in zaten. Dus al met al wordt de mogelijkheid om gebruik te maken van de voedselbank wordt verruimd.
En dat kan ook omdat er ook meer aanvoer is.
De belangrijkste reden daarvan is dat we dat nu kunnen. In vroeger tijd konden we het niet, omdat er gewoon niet voldoende voedsel was om dat te geven aan de mensen. Vandaar dat die norm ook zo streng is en eigenlijk nog is. Maar door het feit dat wij de afgelopen jaren actie hebben gevoerd binnen de voedselbanken om aan de eisen van voedselveiligheid te voldoen. Dat wordt ook bij alle voedselbanken gecontroleerd door gespecialiseerde bedrijven. En daardoor is het vertrouwen bij de leveranciers, de grote, onder andere de grote winkelketens, is zodanig geworden dat zij graag meewerken en hun overschotten aan ons beschikbaar willen stellen. Ook als het gaat om vers producten, zoals zuivel, gesneden groenten, diepvries, vlees, dat soort dingen. Ja. Dus dat is een behoorlijke kwaliteitsverbetering van het voedselpakket heeft dat ingehouden. En ook een kwantitatieve toename, zodat we ook meer mensen kunnen helpen die dat nodig hebben.
Ja, 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 ja. Blijf vooral even zitten in de mosterd. Ja, ik ga even naar pastoor Voren. We hadden u al gehoord. U bent ook voorzitter van kerken hier in Delft. Als ik u nou zo'n voor de vuist weg vraag. Raad van Kerken. 2018. Delft. Wat dan?
Wat dan? De opdracht van de Raad van Kerken is de eenheid tussen de kerken vergroten. En dat doen we allereerst door op regelmatige basis met elkaar in gesprek te zijn. En te ontdekken dat we heel veel van elkaar verschillen. Maar dat ergens in de kern er toch heel veel overeenkomst is. En ik hoop dat dat in 2018 alleen maar mag groeien. Daarnaast hoop ik dat we als Delftse kerken, en dan niet alleen die 12 kerken die bij de raad zijn aangesloten, maar ook de andere Delftse kerken, steeds meer een gezicht naar buiten toe kunnen krijgen. Een beetje in de lijn van het gesprek wat we net voerden. Dat mensen ons makkelijker weten te vinden, maar dat wij mensen ook makkelijker kunnen gaan benaderen. En niet in eerste instantie om ze het evangelie door hun strot te douwen, maar dat we mensen ook willen laten zien van ja, we zijn hier in deze wereld met een opdracht. En die opdracht behelst dat ik goed voor de mensen om me heen moet zorgen. En dan niet in eerste instantie al die mensen om me heen die het toch al goed hebben, maar juist die mensen die het niet hebben. En dat kan armoede zijn in de zin van financiële armoede. En dat doen we gelukkig met instellingen als de voedselbank. En zo zijn er nog wel een aantal instellingen in Delft. Doen we daar ook al een hoop aan. En daar zitten ook een hoop kerkelijke mensen achter dat soort instellingen. Maar ook de sociale armoede. De mensen die geen contacten meer hebben. De mensen die het moeilijk vinden om contacten met anderen te leggen. Ook daar wordt vanuit de kerken al veel aan gedaan. De Jeshof is daar een mooi voorbeeld van, denk ik. Een plek waar die mensen als huiskamer kunnen gebruiken. Plannen van de Protestantse kerk, van de Protestantse gemeente Delft, zijn om de nieuwe kerk ook steeds meer een functie te geven, dat Delftenaren elkaar daar kunnen ontmoeten. En daarmee willen ze de kerk ook een meer open karakter geven. Ik denk dat daar een hele belangrijke slag te slaan is in 2018.
Want daar kunnen we elkaar ook vinden. Als ik mag zeggen, in diaconale activiteiten. De voedselbank is ook een initiatief dat door de kerken gedragen wordt in heel sterke mate. In Delft in ieder geval.
Absoluut, ja.
We zijn natuurlijk heel verschillend, dat zei u al, wat de kerk betreft. En dat uitzicht met name op leerstellig gebied, maar op liturgisch gebied. Maar waar we elkaar altijd kunnen vinden is de zorg voor onze medemens. Ja,
en dat is daarom de Raad van Kerken Delft heeft een aantal commissies. Eén daarvan is het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Daar zitten een heleboel van die diaconale instellingen. Ik weet niet of de voedselbank daar ook bij zit.
Ja, daar zit
maar
ik ook in, ja.
Een heleboel van die diaconale instellingen die zitten daarbij. En dat is eigenlijk ons bestlopende commissie. Die functioneert eigenlijk min of meer als een zelfstandig onderdeel. En dan merk je dat daar is het makkelijk. Want de opdracht die Jezus geeft in Matteüs 25... om te zorgen voor de mensen die honger hebben, die dorst hebben, die ziek zijn, et cetera. Dat is een onderdeel van het geloof waar geen enkele discussie over bestaat. Dat moet gewoon gebeuren. En of we nou verschillen in ons denken over Jezus, in ons denken over hoe een kerkdienst in elkaar moet zitten, of in ons denken over hoe een kerk georganiseerd moet zijn, want daar kunnen we flink over bekvechten met elkaar. Die zorg voor de naasten, die stijgt daar bij alle kerken bovenuit.
Hoe kunnen we dat in 2018 nog meer vormgeven? Heeft u daar een gedachte bij? De zorg voor onze naasten vanuit ons geloof, meneer Mosterd?
Nou ja, ik denk dat we al benoemd hebben de eenzaamheid bij mensen. Mensen zijn op zoek, mensen zijn verweest. Ik denk dat daarvoor de gemiddelde, nou ja, de kerken, maar dan bedoel ik ook zeg maar de kerkgangers, de mensen die bij een kerk horen, in hun omgeving daar ook mee aan de slag gaan. Dat gestimuleerd wordt, dat daar actief mee omgegaan wordt. Dat die focus er komt. Hè? Dat we niet te veel kijken naar hoe goed we het zelf hebben en et cetera. Maar dat gewoon individueel ook mensen in hun omgeving kijken van wat kan ik doen. En vanuit de kerk zou dat gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden. Kerk zijn in de wijk. Hè? Dat is ook iets wat belangrijk is. Wees daar. Je hebt een kerkgebouw. Je hebt vaak alle faciliteiten daarin. Gebruik dat om... Gebeurt natuurlijk ook al, maar gebruik dat voor mensen die daar behoefte aan hebben. Maar het probleem is, hoe bereik je die mensen? Want die mensen komen meestal niet uit eigen beweging naar zo'n georganiseerde bijeenkomst toe. Eigenlijk moet je ze vanuit achter hun deur vandaan halen. Hè? Dus het vereist vrijwel altijd individuele benadering van mensen. Een briefje in de wijk rondbrengen van u bent morgen welkom op de koffie. Dat werkt maar beperkt. Ja. Hè? Je moet de mensen zien en weten wie het zijn. En ze dan eigenlijk allemaal persoonlijk begeleiden.
Ja. Dat is nog een enorme uitdaging. Ja,
absoluut.
Die ons daar wacht. Ja. Ja, ja. Pastoor Vollen, het is dit weekend Drie Koningen.
Ja. Vandaag zelfs.
Maar heel onnozel, wat is Drie Koningen?
Eigenlijk bestaat Drie Koningen niet. Eigenlijk vandaag 6 januari op de kerkelijke kalender heet Epifanie. En dat wordt vaak verteld in het Nederlands als het feest van de openbaring van de Heer. En een van de belangrijke teksten daarbij is het verhaal over wijzen die uit het oosten kwamen om Jezus, het kindje Jezus, de pasgeboren koning van de Joden, geschenken te brengen. En die geschenken, dat zijn goud, wierook en mirre. En daaruit is afgeleid dat het er 3 moeten zijn. Want het staat er niet. Er staat gewoon, er kwamen wijzen of er kwamen magiërs. En hoeveel dat er waren, staat er niet bij. Maar goed, ze kwamen met 3 geschenken. Dus de conclusie is dat het er 3 zijn. En pas later in de traditie zijn die 3 wijzen 3 koningen geworden. Daar is heel veel mythologie omheen ontstaan. Het is zelfs zo dat in de kathedraal van Keulen... Daar is het gebeente van de 3 heilige koningen te bezichtigen. Dat is wel wonderlijk van 3 mensen van wie je niet zeker weet of ze ooit zo in die vorm hebben bestaan. Dat je daar toch beenderen van hebt. Maar dat is niet het enige aspect van dat feest. Epifanie is een ouder feest dan Kerstmis. Werd in de vroege kerk... Al eerder gevierd dan de feitelijke geboorte van Jezus. En tot op de dag van vandaag is dat in de Oosterse kerken nog steeds zo. Epifanie is het grote feest. En Kerstmis, dat hangt er een beetje bij. En dan wordt niet alleen de aanbidding door die wijzen gevierd, maar ook de doop van Jezus in de Jordaan. En dan maken we dus gewoon even een sprong in de tijd van 30 jaar. Het eerste wonder dat Jezus verrichtte... Op de bruiloft te Cana, waar die water, 7 kruiken water in wijn veranderde. En dat zijn de 3 eerste momenten waaraan in de Bijbelse geschiedenis te zien valt dat Jezus niet zomaar een mens is, maar dat in hem God zelf ons dichtbij komt. In drie bijzondere momenten.
Het hele verhaal van de 3 koningen of de 3 magiërs. Staat bol van de symboliek. Hè? Dat begint al bij de namen, wie ze zijn en de geschenken die ze meebrengen.
Ja, en met name die geschenken die zijn heel veelzeggend. Goud, wierook en mirre. Met goud wordt gesymboliseerd dat Jezus een koning is. Met wierook wordt aangegeven dat Jezus niet alleen een mens is, maar ook een godheid. En dat is de belangrijkste van de 3. En dat wordt wel eens over het hoofd gezien. De wijzen nemen mirre mee. Mirre wordt gebruikt om te balsemen. Het is een balsemstof. En dat werd in die tijd met name gebruikt om lichamen van overledenen mee in te smeren. Voordat ze in doeken gewikkeld werden en dan in een graf werden gelegd. In het Midden-Oosten is het moeilijk om een graf in de grond te graven. Dus vaak werd dat in een grot gedaan. Waar stenen voor werden gelegd. Nou, je kan je voorstellen wat voor geureffecten dat gaf. Werden die lichamen vaak met mirre ingesmeerd. Mirre is een sterk ruikend en vrij lekker ruikend spul. Dat werd dan gedaan om die geur enigszins te maskeren. En mirre was ook kostbaar trouwens, hoor. Het was niet dat je daar zomaar flessen vol van had. Daar moest je best wel wat geld voor over hebben. Dus het was een kostbaar geschenk. Maar het was allereerst ook een geschenk dat verwijst naar dit kindje dat hier geboren is. Dat gaat sterven. En dat gaat sterven met een reden, met een doel. En die doel is het geluk van alle mensen.
Mm-hmm.
Dus daarom, goud is leuk, wierook is lekker, maar mirre, daar ligt het gewicht van de geschenken van die koningen. Ja. Ja.
Drie koningen, de ster, het beroep wat ze hadden, magier, astroloog, astronoom, hun verblijf bij Herodes, de kindermoord, het feest van onnozele kinderen wat te vieren. Wat is historisch aan het hele verhaal? En waar houdt die historie op en begint geloof?
Het is altijd heel moeilijk te zeggen wat er historisch aan zo'n verhaal is. Omdat er buiten de Bijbelse bronnen... En de Bijbel is eerst en vooral een geloofsgeschrift. Daar is het geloof van mensen in vervat. Dat kan je niet zomaar lezen als een geschiedenisboek. Als je dat probeert, dan loop je ook in de Bijbel zelf loop je al spaak op een gegeven moment. Dus het gaat met name, zeker ook bijvoorbeeld met die gaven die wij ze meebrengen, gaat het om de symboliek. Dat er een koning Herodes is geweest in die tijd, dat weten we uit andere bronnen. Dat er in die tijd een bijzonder natuurverschijnsel aan de hemel is geweest, weten we ook weer uit andere bronnen. Dus er zitten wel wat historische dingen in, maar zoals je dat met alle Bijbelse verhalen kunt proberen om te onderzoeken of dit historisch nou helemaal correct is, gaat het erom waar die verhalen naartoe wijzen. Die verhalen zijn een neerslag van een beleving van een groep mensen in die tijd. Die beleving, het is ongetwijfeld een weergave van historische gebeurtenissen. Die zijn zo opgeschreven dat duidelijk wordt wie is de persoon waar het hier om gaat. Wie is die Jezus van Nazareth? En wat is die meer dan jij of ik? Wat is die meer dan ieder ander gewoon mens? En dat die een behoorlijke verandering in de geschiedenis teweeg heeft gebracht, dat staat zelfs voor historici, denk ik, buiten kijf. Want anders zouden we het er 2000 jaar later niet over hebben.
Ja. Balthasar, Melchior, Kasper. Er zijn legendes van een vierde koning.
Ja, niet dat ik daar heel goed van op de hoogte ben. er gaat vaag een belletje rinkelen. ik kan er zo 1, 2, 3 niks over zeggen.
Dan was dat nu toevallig.
Nee, ik heb nooit ontmoet.
De cake en de boon.
Ja.
Hoe zit het daarmee?
Het is een traditie op Drie Koningen dat er een cake of een brood gegeten wordt waar een boon in zit. En met name degene van de kinderen dan die de boon vindt in zijn stukje. Die mag de volgende dag bepalen wat er gegeten wordt. Of althans, zo was het vroeger bij mij thuis. Mijn moeder deed dat niet met cake trouwens. Die deed dat met de gehaktballen. En een van de gehaktballen was een walnoot verstopt. En wie de gehaktbal met de walnoot had, die mocht de volgende dag bepalen wat er gegeten werd. Die was dan koning voor de dag. En mocht bepalen wat de volgende dag op het menu
folklore.
Folklore. Folklore maakt het leven leuk.
Maar zo, wat betekenen de drie koningen, hun gang naar de kribbe, net als de herders, wat betekent dat voor ons geloof?
Ik heb er in de kerstnacht over gepreekt. De herders die waren de eerste. Dat was het uitschot van de samenleving. Mensen die niks te brengen hebben, niks te geven hebben, geen goud, wierook en mirre met zich mee kunnen slepen. Dat waren de eerste die bij de kribbe komen. En dat moeten we als kerk nooit vergeten. Dat het A gaat om de armen. En B dat het erom gaat dat je uiteindelijk alleen maar jezelf daar kan brengen. En niks meer. Die koningen die komen die kwamen van verre. En dat geeft in eerste instantie aan dat Jezus er voor heel de wereld is. Niet alleen voor dat kleine volkje in dat kleine landje ergens in het Midden-Oosten van toen, maar dat hij er is voor heel de wereld. En dat hij er is voor alle tijden. Dat is denk ik de belangrijkste, een van de belangrijkste betekenissen van dat hele verhaal van die wijzen die van ver kwamen.
Ja. Ja.
Van ver, omdat ze er voor heel de wereld kwamen. En omdat het astrologen waren, mensen die de tekenen van de tijd beschouwden, dat Jezus er voor alle tijden kwam.
Ja, ja. Dank u wel. Mag ik u uitnodigen? Want u heeft voor ons de gedachte van de week op papier gezet. Mag u uitnodigen om die uit te spreken?
Ja, en die gaat niet zozeer over de drie koningen, maar die past bij het nieuwe jaar. En in de Tweede Wereldoorlog zit er in een van de Duitse concentratiekampen zit er een theoloog, een dominee, die heet Dietrich Bonhoeffer. En dan hebben we het al over de laatste jaarwisseling van de oorlog. En die schrijft een gedicht dat heet Door Goede Machten. In het Duits von guten Mächten treu und still umgeben. Door goede machten stil en trouw omgeven, behoed getroost zo wonderlijk en klaar. Zo wil ik graag met u mijn liefste leven en met u ingaan in het nieuwe jaar. En deze man die ging niet met zijn liefste het nieuwe jaar in, die ging met zijn medegevangenen het nieuwe jaar in. En die ging het jaar in waarin hij uiteindelijk zou sterven. En hij schrijft een heel gedicht. Ik heb één versje gelezen, maar het is veel groter. Hij schrijft een gedicht waarin hij een groot vertrouwen uitspreekt in God. En het vertrouwen uitspreekt dat God het dit jaar met hem goed zal doen. En hij weet wel wat het resultaat van dat jaar gaat zijn, vermoed ik. Hij weet dat hij niet levend uit dat concentratiekamp zal komen. En toch schrijft hij dan, ik vertrouw erop dat God mij geeft wat ik nodig heb. En dat hij me vooral de kracht zal geven die ik nodig heb om wat dit jaar gaat gebeuren te dragen. En dat is waar geloven, denk ik, uiteindelijk om gaat. Niet dat we daarmee ellende kunnen voorkomen, maar dat we in onszelf en met elkaar de kracht vinden om te dragen wat er komt. En dat wens ik alle luisteraars voor dit jaar toe. Met het laatste versje van dat mooie gedicht van Dietrich Bonhoeffer. In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avond en des morgens. Is zeker met ons elke nieuwe dag. Amen.
Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. We hebben veel met elkaar besproken vanmiddag. Lieve luisteraars, dit was Kern Delft. Ik wens u een hele goede week. Volgende week hebben we ook een hele bijzondere gast. We mogen dan onze burgemeester begroeten. Die samen met Mechtel de Boer zal nadenken ook over 2018. Voor nu wensen wij u, Robin, doe mee even, als van ouds, vrede en alle goeds. Tot volgende week, luisteraars.